Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Good morning, dear colleagues. Can I ask you to take your seats? I am very pleased to welcome the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, to our European Parliament for the annual State of the European Union address.
In just under 300 days, Europeans will take to the polls in our unique and remarkable democracy. As with any election, it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them. But it will also be a time to decide on what kind of future and what kind of Europe they want.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 368. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, in Brussel klonk woensdag de bel voor de laatste ronde. Het laatste jaar is aangebroken van deze Europese Commissie.
En van deze Europese parlementaire periode.
Want ze hebben allebei 5 jaar te gaan. De verkiezingen waren in 2019. En volgend jaar, in juni 2024, zijn er weer nieuwe Europese verkiezingen. Feitelijk heeft het Europees Parlement en dus ook de Europese Commissie nog maar 8 volle maanden te gaan.
En het was duidelijk uit de State of the European Union, grote jaarlijkse reden van Ursula von der Leyen.
Want dat was de bel voor de laatste ronde.
Dat in die 8 maanden, of zoals zij zelf zei, we hebben nog 300 dagen, er nog een enorm pakket aan ambities en uitwerkingen van die voorbije 4 jaar eigenlijk klaarstaat om gerealiseerd te worden.
En er vast ook nog, zoals de afgelopen 4 jaar, onverwachte crisissen uitbreken die ook weer tot onmiddellijke interventies nopen.
Want dat is, als je toch even terugkijkt op zeg maar de 4 jaar van, ik zal maar zeggen, de commissie von der Leyen en natuurlijk ook van het parlement. Het eerste wat natuurlijk in de geheugen blijft steken, men is overspoeld geweest door de ene grote, ja, ook wereldwijde crisis, of het nou de pandemie is of de Oekraïneoorlog, de energiecrisis die daarmee samenhing. De ene na de andere overspoelde die commissie. En wat je ook verder aan kritische kanttekeningen kan zetten bij zowel het parlement als de commissie. De wijze waarop men het hoofd boven water heeft kunnen houden, dat dwingt bewondering af.
Over wat Ursula von der Leyen afgelopen woensdag zei en hoe je daarna kunt kijken en waar dat vandaan komt, die State of the European Union, daarover gaan we het hebben.
En over wat dat betekent voor de Nederlandse nationale verkiezingscampagne en een volgend kabinet. Want één ding uit die reden en ook uit de discussie in het Europees Parlement bleek dat er op een aantal zeer grote terreinen de impact ook op onze eigen nationale campagne zeer aanzienlijk zou moeten en kunnen zijn.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Die zijn er zeker. Dus dankjewel Bert en Sander en Evelien en Jacqueline en Thomas en Eva.
En er zijn ook nog 2 losse donaties binnengekomen van Machteld en Jan. En PG, daar mogen we ook de prijswinnaars bekendmaken.
Van het prachtige boek van Jan Tromp en Koen van der Ven.
Wantrouwen in de wandelgangen, hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Uitgever Balans heeft 5 exemplaren beschikbaar gesteld.
Jaap, heb je heel veel mensen moeten teleurstellen?
Altijd, PG. Altijd. Een boek gaat naar Kees in Maren.
Naar Anje in Bedum.
Naar Jeroen in Zoelen.
Naar Frederike in Bergsenhoek.
En naar Michiel in Amsterdam.
Hartelijk gefeliciteerd.
Veel leesplezier. En ja, het is een boek waar je heel veel van meeneemt. Daar blijf je ook nog een beetje op kouwen.
En dat boek hebben we te danken aan uitgeverij Balans. We geven ze graag aan onze vrienden. Want jullie doen iets voor ons. Dus af en toe doen we ook iets terug. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Want dan ding je de volgende keer mee.
En dat ruimt. PG.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we gaan het hebben over de State of the European Union. Ik zei al, het is de laatste keer van Ursula von der Leyen, althans in deze periode, want wie weet wordt zij ook weer de volgende president van de Europese Commissie. Ze heeft ambitie, wordt er gezegd, hoewel ze daar zelf nog over zwijgt. En ja, zo'n laatste reden is dan natuurlijk ook een beetje van, hebben we bereikt wat we wilden? En volgens von der Leyen zelf is 90% bereikt. Het Europees Parlement, de onderzoeksdienst, die denkt daar wat anders over. Die zegt 68% van wat de commissie ons heeft beloofd is bereikt.
Ja, dik 2/3. En ik denk dat ze de uitvoeringsbesluiten en dat soort dingen, hè, die als het ware klaar liggen, dat ze die alvast meetelt. Maar als je nagaat, we hadden het er net al over, in wat voor ongekende crisissituaties de commissie von der Leyen en dus ook het parlement is verzeild geraakt. Als je dan dus dik 2/3 van wat je nog niet wetend, hè, van die crisis 5 jaar geleden op tafel legde, dan mag dat gezien worden.
Ja, het grootste ding waar ze natuurlijk mee begonnen was de Green Deal. Frans Timmermans speelde natuurlijk een hoofdrol in. Er zijn ook 2 grote wetten gemaakt over de digitalisering van Europa. Europa wilde een sterke wereldspeler worden. Nou, dat is dankzij Poetin ook, heeft dat nog wat extra acceleratie gekregen. Ze hebben zich langdurig ook bezig gehouden met migratie. Daar kun je wel vraagtekens bij zetten in hoeverre dat echt geslaagd is. En ze hadden ambities over democratie, meer democratie in Europa. Daar kun je ook wel vraagtekens bij zetten. Maar dat gaan we zo doen, denk ik. Want eerst, PG, waar komt dat vandaan, die State of the Union? Het klinkt natuurlijk heel erg à la de Verenigde Staten van Amerika. De State of the Union.
Ja, het is een, wat dan wordt genoemd een invented tradition. We doen dit elk jaar. En het is natuurlijk, wat natuurlijk helemaal verkeerd is, hè, in het kader van woke, het is cultural appropriation. Je steelt iets van een andere cultuur en doet alsof het van jou is. Tegelijkertijd, laten we er nu omheen draaien, het is ook best een nuttig instrument. Het doet een beetje denken eigenlijk aan wat we natuurlijk met Otto Frieke heel recent bespraken, namelijk zo'n generaaldebatte, hè, waarin dus de bondskanselier een presentatie doet van de grote lijnen van het beleid en de Bundestag uitnodigt, hè, om mee te doen en de kritiek te leveren en een fel debat. En van daaruit als ware het komende politiek jaar in te vullen.
Iets wat wij natuurlijk volgende week ook gaan zien in Den Haag met Prinsjesdag en daarna de algemene politieke beschouwingen.
Met dat verschil dat de koning niet zelf de troonrede schrijft. En vandaar dat ik zei, ik vergelijk het eerder met Olaf Scholz en zo'n Duitse generaaldebatte van de kanselier dan met een troonrede. En dan moet ik Ursula niet meteen een kroontje op het hoofd zetten, ja.
Jij zei, het is een invented tradition en die uitvinding is gedaan in 2010.
Het is wel pikant. Het feit dat de president van de Europese Commissie de jaarlijkse opdracht kreeg. Het is dus niet bedacht door de toenmalige president José Manuel Barroso. Het komt uit het verdrag van Lissabon. Dus uit die grondwet waar Nederland van zei en Frankrijk eerst. Doe maar niet. Die toen is omgebouwd tot dat verdrag. En daar kwam het uit.
Ja, Nederland en Frankrijk, de kiezers stemden toen tegen die grondwet. En toen is onder andere op last van Nederland zijn er een aantal franjels en frutsels uitgehaald. Bijvoorbeeld, er stond niet meer in dat we een Europees volkslied hebben. Er stond ook niet meer in dat de Europese vlag heilig is. Ik vat het even samen.
Je vat het wel heel bruut samen. Maar arme Beethoven.
Blijkbaar hebben die kritische Nederlandse parlementariërs niet goed opgelet. Want die State of the Union die is dus gewoon in blijven staan.
Ja, en die is zo Amerikaans van oorsprong. dat ook alleen een Fransman het bedacht kan hebben. Het is namelijk uit de koker van Valéry Giscard d'Estaing, de oud-president van Frankrijk. En die was bereid, en die maakte daar ook een enorm ding van, dat hij de voorzitter was van zeg maar, het grondwetgevend comité.
Ja, en weet je wie daar ook een hoofdrol in speelde in dat comité? Onze eigen Frans Timmermans, die toen Tweede Kamerlid was, die zat daar ook in.
Giscard die had als oud-president van Frankrijk natuurlijk een hoge opvatting van zijn ambt. En ook van zijn persoonlijke bijzonderheid. Hij heeft zelfs een novelle geschreven over zijn liefdesrelatie met prinses Diana. Nou ja, dan ben je toch wel iemand, hè? Dus die heeft bij de eerste vergadering, met dus ook Frans Timmermans, gezegd, deze bijeenkomst is zo belangrijk als die in 1787 onder leiding van George Washington in Philadelphia. En nu begrijp jij waar dus die associatie vandaan komt.
Het gekke is dat hij misschien achteraf, als we over 50 jaar of 100 jaar de geschiedenisboekjes opnieuw schrijven, dat hij achteraf misschien wel gelijk kan krijgen. Maar toen was het een reden voor bijvoorbeeld veel Nederlanders en veel Fransen om tegen die grondwet, tegen dat ontwerp te stemmen.
Het leidde tot een verkeerd soort hilariteit. Om het maar even zo te zeggen. Nou, in dat verdrag, wat ons daar een soort ingeperkte versie van die grondwet inhield, was dus overgenomen uit die grondwet dat jaarlijks de president van de Europese Commissie twee dingen moest doen. Zij of hij moest een uitvoerig document, eigenlijk een beleidsbrief, schrijven aan het parlement en aan de premier van de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap van de raden van ministers bekleed. Dit is wel interessant, want je zag hier dus in dat Giscard als bedenker hiervan inderdaad zich had verdiept in dus die oorsprong in de Verenigde Staten in 1787. Want het was Washington die als president zei, ik wil jaarlijks mij verantwoorden naar het congres.
Ja.
En die schreef dus in die tijd inderdaad een brief. Dus een lang statement waarin hij ook zei, ik ben dit van plan en ik heb de afgelopen tijd dit gedaan. En had ook vaak dan een aantal nobele, wat filosofische en patriotische beschouwingen, zoals natuurlijk in de late 18e eeuw men ook gewend was te doen.
Ja.
De State of the Union in Amerika is dus ontstaan uit het feit dat de president op een bepaald moment, maar dat heeft een hele tijd geduurd, die boodschap ook persoonlijk kwam voorlezen. Zo is de State of the Union ontstaan. Dus dat was eigenlijk een stuk wat dus het congres ter kennisgeving aannam. Soms was het dus reden voor senatoren om bijvoorbeeld een speech te houden in de Senaat om de president te kritiseren, want ook dat ontstond. En ja, daardoor ontstond zoiets van, ja, maar dan kan de president dus niet antwoorden. Toen zei men, ja, dat kan ook niet, want de president is geen parlementair leider. Hij is het staatshoofd. En zo is men als het ware tot de traditie in Amerika gekomen dat de president wordt uitgenodigd door beide huizen van het congres om dat verhaal te doen.
Ja, dat is overigens wel anders dan in het Europees parlement. Want daar komen elke maand leden van de Europese Commissie over hun beleidsterrein praten.
Maar mevrouw von der Leyen was dus nu niet op uitnodiging van mevrouw Metsola daar, maar op grond van het verdrag. En die brief, interessant genoeg, stuurt ze nog steeds. Dus de speech die ze nu houdt is dus niet een vervanger van die brief, zoals dat als het ware in Amerika na Washington gebruik is geworden. Dus dat ging in 2009.
Ja, met dus, in 2010 de eerste.
Dus in 2010 zou voor het eerst zoiets gaan. En dat was dus nog wennen. Want ja, wat moet zo'n man dan zeggen? Ja. Dat was toen José Manuel Barroso. Ja,
de Portugees.
Dat had één belangrijk voordeel. Het was zijn tweede termijn. Dus het was niet een wat onwennig situatie met iemand waarvan men dacht, wie is dat? Ja? En Jaap, dat is een uitermate boeiend patroon in de geschiedenis wat we nu pas zien, 13 jaar later. Die allereerste speech van Barroso, die heeft meteen de toon gezet. En dat had te maken ook door de persoonlijkheid van Barroso, die een zeer eloquente, zuidelijke, ja, mediterrane spreker was, maar tegelijkertijd, omdat hij Portugees was, buitengewoon goed Engels en buitengewoon goed Frans kon. En op het moment dat hij sprak, sprak hij tot een Europees parlement. Ja, wat als daar tot op zijn grondvesten geschud was, net als heel Europa. Door de combinatie van de kredietcrisis, de eurocrisis en het dreigend faillissement ook van zijn Portugal.
Ja.
Van Spanje, van Italië, van Ierland en van Griekenland.
Dat is interessant, PG. Jij zegt, hij zette meteen de toon met die speech.
Want die was niet lang, maar was buitengewoon bijna confronterend heftig.
En daarmee nam hij dus ook ruimte voor de Europese Commissie. Die de commissie niet altijd automatisch krijgt van de regeringsleiders en van het Europees Parlement. Want beide zeggen ja, het zijn ook voor een belangrijk deel ambtenaren, die leden van de Europese Commissie. Ja,
je weet wat de Gaulle zei tegen Adenauer over de allereerste president, Hallstein, een grote Duitse naam uit de politiek, de minister van Buitenlandse Zaken van Adenauer, dat hij na een jaar zei, monsieur Hallstein, n'est qu'un fonctionnaire.
Maar de huidige commissie, de commissie von der Leyen, die trad aan en die wilde een politieke commissie zijn.
En de bedoeling van dus die ingreep, zal ik maar zeggen, van Giscard d'Estaing in de grondwet en de raadsverdrag was precies dit. Die zei, dit is de manier om te politiseren de discussie tussen de commissie en het parlement. En het politiseert ook het parlement. Dat is dus minder dan bezig met regels en dingetjes. En hoe belangrijk dat ook is. De regeldemocratie, zoals Luc van Middelaar dat noemt. En de commissie moet, als het ware, meer dan voorheen het werk van de commissie, dat inderdaad veel regelgeving is, veel expertwerk, veel details voor alle lidstaten, ook belangrijk, maar dat moet gepolitiseerd worden. Dat is natuurlijk typisch ook een beetje Frans. Dat je zegt, je zit daar voor la politiek.
Dus in feite zegt de commissie, wij gaan ook meer het kader schetsen waarbinnen wij opereren, de grote lijnen uitzetten, die we dan in de loop van de periode gaan invullen met wetgeving. En dit betekent dus dat de Europese Commissie, hoe je het ook went of keert, toch meer de trekken krijgt in de praktijk van een soort van Europese regering in wording.
En dat was natuurlijk stiekem helemaal de bedoeling van Giscard d'Estaing. Laten we er niet omheen draaien.
En je zou dus kunnen zeggen dat de regeringsleiders daar misschien wel ingetrapt zijn.
Dat zou je zomaar kunnen zeggen, ja. En daar kwam bij dus dat Barroso als dus een ervaren president, met dus in zijn rug, in zekere zin de steun van drop of eronder, dus een verhaal kon houden en eigenlijk ook tegen het Europees Parlement zeggen, als u als parlement en wij als commissie niet nu niet alleen alles geven, maar nog veel meer geven dan we ooit hebben moeten doen, alleen dan kunnen we die lidstaten, een Griekenland en ook anderen, nog redden. De eerste klappen die we hebben geslagen daarvan, zei hij, dat heeft gewerkt. Maar we zijn nog nauwelijks begonnen. En als we dat niet samen doen, en daarbij ook niet durven creatief zijn, en ook, hij daagde ze ook uit, u zult ook over uw schaduw moeten heen springen. En dat geldt ook voor de Europese Raad. Hij sprak als het ware met het parlement ook weer als zijn steun, ja, door het applaus wat hij kreeg met die speech, sprak hij natuurlijk in feite ook de Europese Raad aan.
Ja, Barroso nam dus de ruimte die hij kreeg van het verdrag en die vulde die effectief in.
Want de Europese Raad was toen als het orgaan net begonnen met als eerste president Herman Van Rompuy. Dus wat Barroso ook deed, iets wat tot de dag van vandaag een punt is, die zette daarmee ook meteen even zijn piketpaaltjes, om eens even een lubbersterm te gebruiken, in de verhouding en ook de machtsverhouding tussen de commissiepresident, dus toen zeer ervaren Barroso, en de nieuwe president.
Want er kwamen dus twee presidenten, tussen aanhalingstekens vanuit Nederland gezien, want wij zeggen ook graag voorzitter. En het feit dat die Europese Commissie meer glans kreeg door bijvoorbeeld deze State of the Union, de eerste, en er volgde natuurlijk nog elk jaar weer eentje. Dat leidde er bij de leiders van de regeringen ook toe, dat ze dachten, ja, we moeten wel bij de volgende keer dat er weer een nieuwe president moet komen van de Europese Commissie, moeten we daar wel greep op hebben. En wat dacht het Europees Parlement? Die dacht hetzelfde. Wij moeten daar greep op hebben. Dat werd dus een gevecht wat op de dag van vandaag duurt dat voort.
En dat bleek meteen 5 jaar later. En in zekere zin is dat dus een erfenis van José Manuel Barroso, die we pas nu echt zien. Dat is door Barroso in 2010, never waste a good crisis, in feite als motto had. Ook voor zijn eigen positie. Want 5 jaar later moest er dus een nieuwe komen. En Toen kwam men met de oplossing van de spitsenkandidaten, weet je nog? En wie was de spitsenkandidaat van de Europese Volkspartij, dus van de Christen-Democraten?
Dat was Juncker.
Jean-Claude Juncker.
De Luxemburger.
De Luxemburgse premier, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën. Hij was alles tegelijk. Door Helmut Kohl altijd genoemd junior. Helmut Kohl zag in hem zijn leerling, zijn junior.
Ja, Jean-Claude Juncker was natuurlijk ook grotendeels Duits sprekend. Dus dat...
En Frans sprekend en Letseburgisch en hij kon Nederlands. Hij kon alles. En hij was natuurlijk ook de chef van de eurozone. Dus die man met dat kleine landje en zijn ja, soms wat olijke en vrolijke manier van optreden. Daarin zat natuurlijk een politiek dier met een ervaring en een leermeesters, zal ik maar zeggen, zoals weinigen die hadden.
Ja, het was altijd al zo, los van de functie die hij precies had in zijn eigen land en in Europa. Dat als er mensen bij elkaar moesten worden gebracht, als er grote problemen moesten worden opgelost, dat hij altijd betrokken werd bij het idee van hoe gaan we hieruit komen uit deze crisis.
Hij was ook een beetje een soort jongere broer van Jean-Luc Dehaene. De fameuze Belgische premier met de bijnaam de loodgieter. Dat kon hij ook.
Ja, zoals wij in Nederland natuurlijk nationaal Ruud Lubbers hadden. Zo iemand was hij in Luxemburg en vanuit Luxemburg in Europa.
Dus hij treedt aan als winnende spitsenkandidaat. En de regeringsleiders hadden zoiets van, laat Jean-Claude dat doen. Dus het parlement dacht, dit is voor ons een triomf. We hebben hiermee de winnaar van de verkiezingen. De lijsttrekker, zal ik maar zeggen. Die wordt nu de nieuwe commissiepresident. Dat is een precedent. Ja. Regeringsleiders dachten, zo'n oud collega van ons, die wel een beetje nu nog langzamerhand, hij is al heel lang premier in Luxemburg, ik geloof al 20 jaar of zoiets. Hij is hier ook aan toe en hij kan dit als geen ander.
Ze dachten dus beide, onze kandidaat zit daar nu.
En hij heeft ze natuurlijk ook beide een beetje dat gevoel meegegeven.
Ja, en die commissie wordt altijd samengesteld in overleg met de regeringsleiders, met de lidstaten. Daar wordt wel gekeken wat zijn ongeveer, zeg maar, de verhoudingen rond het centrum in het Europees Parlement. Dus er zitten altijd christendemocraten, altijd sociaaldemocraten, altijd liberalen in. En ook tegenwoordig ook 1 of 2 of 3 groenen. En soms nog iemand anders.
En daarmee was Juncker ook meteen, doordat hij dus bij beide segmenten, zeg maar, support had, iemand die een doorbraak regelde, wat Barroso nog niet had kunnen doen. Juncker die zei, ik ga die commissie wel een beetje inhoudelijk, vanuit mijn ervaring als ja, bestuurder, wat ordenen. Dus die zei, ik ga vicepresidenten maken. Die gaan grote samenhangende terreinen coördineren. De andere commissarissen worden als het ware aan die vicepresidenten opgehangen. En één daarvan was dus Frans Timmermans.
Ja.
Want dat was een sociaaldemocraat. Die hadden dan niet gewonnen, maar waren wel heel duidelijk de tweede. En ook een hele grote stroming. Dus die moest ook een belangrijke plek krijgen.
En daar kwam toen ook het beeld vandaan, wat iedereen die Juncker zich herinnert, zich zeker zal herinneren. Van Juncker die mensen op het voorhoofd kust als hij blij is je te zien. En ja, degene die het meest zag, dat was in die periode Frans Timmermans. Dus die moest dat lot het vaakst ondergaan.
Ja, er zijn erg veel foto's van Frans Timmermans. Die wordt gezoend door Jean-Claude Juncker. Maar er is tenslotte ook, je weet, dat is een wereldhistorische foto. Want het is namelijk de enige überhaupt in de wereldgeschiedenis gemaakt. De foto van Jean-Claude Juncker die Donald Trump zoent. En Juncker overkwam hetzelfde als Barroso. Namelijk dat hij zag dat hij een kans had. Dus door het ordenen van die commissie. En hij bedacht dus ook dat elke commissaris een brief van hem kreeg. Met daarin, dit ga jij doen wat mij betreft binnen deze kaders. En dan moet je vooral met die collega's en met het parlement moet je daarover
een
praten.
Een beleidsbrief die dus ook meteen openbaar werd bij het verzenden aan die kandidaat-commissaris.
En het parlement was dus verrukt dat Juncker dat deed. Want bij de hoorzittingen hadden ze nu voor het eerst dus een document van de president. Waarbij dus die nieuwe commissarissen meteen gevraagd worden. En kunt u dat? Gaat u dat doen?
Zo'n brief is er zelfs nu voor Wopke Hoekstra. Die is ook al te vinden, die brief. En de commissie waar Wopke Hoekstra binnenkort gehoord wordt, die gaat inderdaad dan aan Wopke vragen. Dat klimaatbeleid, hoe staat u daarin? Wat zijn uw eigen ervaringen daarin? Wat is uw invloed daarin geweest?
Ze gaan ongetwijfeld elementen van de speech van Ursula von der Leyen, die we straks dan ook juist ook op dit punt nog eens even zullen uitkammen, Jaap, daar gaan ze hem mee confronteren. Heel leuk, en voor Wopke Hoekstra denk ik niet eens zo gunstig, is dat deze dagen de andere nieuwe eurocommissaris, de mevrouw uit Bulgarije, die had zo'n hoorzitting. Die volgde Maria Gabriel op.
Dat heeft ze goed doorstaan.
En zij schijnt met ongeveer algemene stemmen en met applaus begroet te zijn aan het eind van die hoorzitting. Die vrouw, en dat is bijna een tweede Maria Gabriel, qua persoonlijkheid, maar ook qua know-how. Dus die is met vliegende vaandels door het parlement gegaan.
Ja, dat gebeurt niet altijd zo. Soms moet een kandidaat nog een keer terugkomen. Dan vindt er een tweede gesprek plaats.
Het feit dat dat dus nu niet gebeurde, maar dat zij aan het eind echt met applaus. En dus Ursula von der Leyen heeft ook een hele enthousiaste felicitatie. Een tweet en met dus ook weer die brief. En dit is wat jij gaat doen. Ik heb zelf het idee dat dus de wat meer oppositionele fracties deze Bulgaarse mevrouw extra enthousiast en positief hebben benaderd, om vervolgens die andere nieuwe kandidaat van mevrouw von der Leyen extra scherp lastig te vallen.
Dus mocht men nu zich tevreden over de buik strijken, dan is dat absoluut onterecht.
Ik denk dat Ursula von der Leyen, dat is een zo ervaren politica, dat die stiekem denkt, ik wou dat ze iets minder enthousiast hadden geklapt voor de Bulgaarse mevrouw, want ik ga dat betalen bij Wopke Hoekstra.
PG, jij zei net, de toon was gezet bij die eerste reden, die reden door Barroso. En 5 jaar later kwam Juncker. Wat deed Juncker?
Nou, die kon ten eerste presenteren. Ik heb een veel grondiger gereorganiseerde commissie, dus minder bureaucratie. En die bureaucratie in Europa krijgt nog een topper. Nou, mijn eerste vicepresident, Frans Timmermans.
Die mocht dat gaan regelen, die mocht de bureaucratie opruimen.
Maar er was nog iets. Op dat moment was natuurlijk in volle omvang uitgebarsten de vluchtelingencrisis vanuit Syrië en ook vanuit Afghanistan.
Ja, dat was die periode die uiteindelijk voor Angela Merkel, de bondskanselier in Duitsland, ertoe leidde dat ze zei, ik kan dit niet langer aanzien, kom maar naar Duitsland.
Wij gaan niet mensen die in Boedapest en in Wenen stranden, want dat was wat er aan de hand was, en die landen kunnen dat niet aan, dan gaan wij niet als Duitsers zeggen, ja, dan hadden ze hem moeten tegenhouden. Wir schaffen das.
Ja, wir schaffen das. Wat wel ook leidde tot een ander begrip in het Duits, wat je zelfs nog wel eens in Nederlandse debatten nu hoort. Er was toen sprake, vinden critici nog steeds nu, van een willkommenscultuur.
Ja, terwijl dat bedoeld was als heel positief. En ook zo, zeker in die eerste maanden in Duitsland, met grote solidariteit en enthousiasme werd beleefd. Maar Juncker gebruikte, ook net als Barroso, een door en door ervaren man in het Europees overleg als premier. Die situatie om echt de noodklok te luiden. Want hij heeft gezegd ten eerste, die vluchtelingencrisis. We kunnen van alles nu tegen elkaar gaan zeggen en we hebben regels en dit en dit en dit. Niets daarvan is in zekere zin relevant. We zullen het met elkaar moeten rooien. Dus Europa staat voor een gigantische solidariteitsvraag. En dat is een solidariteit niet alleen ook met die vluchtelingen, natuurlijk. Ook met het volk in Syrië. En misschien komen er nog wel veel meer. Het is echt heel dramatisch. Hij zegt, dat is niet uit te sluiten. Maar we moeten ook solidair zijn met de grenswachten in Hongarije. Die ook niet weten wat ze... En de solidariteit die de Duitsers nu tonen, is ook iets waar we de Duitsers ook in moeten aanmoedigen en steunen waar dat nodig is.
En dat leidde er dus toe dat de Europese leiders en de Europese parlementen, ook nationaal, voor het eerst ook het als een Europees gezamenlijk probleem gingen zien. En dus ook dachten, wij moeten dit op een bepaalde manier ook samen gaan proberen op te lossen.
Maar Juncker gebruikte nog 2 enorme crisisdingen om in die speech, als het ware, het niet alleen over vluchtelingen en migratie en dat soort dingen te hebben. Want hij haalde enorm uit naar Poetin. Hij heeft in die speech gezegd, als Europa na MH17 en de Krim en die oorlog daar,
ja, MH17 dit maar laat net gebeuren. Was toen net achter de rug.
Dat was een jaar daarvoor gebeurd. Als je die speech leest, Jaap, die is profetisch. Ik heb er geen ander woord voor. Hij zegt, als wij als Europeanen bij die sancties niet heel duidelijk laten blijken, dit menen we. Want jullie gaan, dit moet stoppen. dan weten we niet waar dat eindigt. Die speech is werkelijk zeer de moeite waard om te lezen.
Ja, het was dus ook best wel dapper van Juncker zelf. Zeker gezien het feit dat hij als een soort broertje van de Duitsers werd gezien. En de Duitsers die natuurlijk toch wel traditioneel altijd een hele goede band ook met Moskou koesterden.
Ja, hij ging dus echt aan de buitenkant hangen in de zin van waarschuwen en ook zeggen, dit is net als met de vluchtelingencrisis, waarbij hij ook nog natuurlijk hinte dat een belangrijk deel van die vluchtelingencrisis nu te danken was aan het duo Poetin-Assad. Laten we nu mee indraaien. Dus dat was heel gedurfd dat hij die Krim, MH17 en Oekraïne, dat hij die verbinding zag.
Ja.
Vandaar ik zei, profetisch verhaal. Ja. En dat was nog een tweede punt. Hij zei, we zijn, hoewel 5 jaar later, nog niet helemaal, echt niet, door die eurocrisis heen. Griekenland is nog een drama en we doen ons best. Maar het is niet ondenkbaar dat die vluchtelingencrisis nu tot zo'n economische klappen gaat leiden. Dat als het ware we een vervolg krijgen omdat we de eurocrisis nog niet helemaal hebben opgelost. Ik lees voor wat hij toen zei. Our European Union is not in a good state. There is not enough Europe in this union. And there is not enough union in this union. En net als Barroso zette hij daarmee natuurlijk meteen ook weer de toon voor zijn 5 jaar. Wij gaan met een strakkere organisatie van de commissie en de manier waarop wij werken, scherper aan de wind varen met een aantal crises en eigenlijk ook al een element van geopolitieke crises die op Europa afkomen. En dat was nog, zoals die vluchtelingen, dat stond ineens aan onze grens. Het overkomt ons. Dat zat daar nog in.
5 jaar later hield Ursula von der Leyen haar eerste State of the Union. Zij kon het natuurlijk hebben toen over de Green Deal, die natuurlijk in heel Europa moest worden ingevuld en geïmplementeerd.
Er zat dus een overeenkomst met de speech van Juncker, namelijk wij gaan een groot, dwars door heel Europa, de hele commissie, al ons werk, trekkend thema doen. Dat is klimaat- en energietransitie. En daar heb ik een vicevoorzitter voor, ene Frans Timmermans.
Maar inmiddels was de COVID-19-crisis uitgebroken, de coronacrisis.
De speech van von der Leyen was dus net als die van Barroso en die van Juncker ook weer een stormbal die gehezen werd over iets dat je had, als wij als Europeanen hier niet samenwerken, elkaar ook het beste gunnen en ook alles voor elkaar over hebben, dan gaan we er dus allemaal aan.
Dus het beeld van die speech was ook het beeld van Ursula von der Leyen en al die aanwezige Europarlementariërs en commissarissen met mondkapjes.
Ik lees voor. The people of Europe are still suffering. It's a period of profound anxiety for millions who are concerned about the health of their families, the future of their jobs, or simply just getting through until the end of the month. The pandemic and the uncertainty that goes with it is not over. And the recovery is still in its early stage.
En deze crisis die werd natuurlijk ook, zoals eigenlijk elke crisis in de Europese Unie, aangegrepen om meteen een aantal nieuwe dingen op touw te zetten.
Ik noem Next Generation EU, wat zij dus in die speech voor het eerst aankondigde, 750 miljard.
En wat was de bedoeling van die Next Generation EU?
De Europese economie en de bedrijven in de lidstaten als daar door dat diepe dal van corona te sleuren, om te voorkomen dat er dus massa-werkloosheid en massa-bankroet zou komen.
Ja, er was wel enige angst bij beleidsmakers, zeker ook in Brussel, dat dit ten koste zou gaan van de Green Deal die ze net bedacht hadden.
Dus was de kunst voor het duo von der Leyen-Timmermans om dus die economische, in zekere zin ook wel bijna korte termijn, boost voor de economie te combineren met de lange termijn doelstellingen van de Green Deal. Dus we gaan die investeringen gebruiken om versneld allerlei energiebesparingsdingen te doen. Nou ja, en vul maar in. Dingen waarvan wij dus nu zeggen, ja, dat is ook eigenlijk gebeurd. En daarbij kwam dat von der Leyen zei, deze pandemie en de effecten daarvan op de wereldeconomie, ook op de ketens van de wereldhandel die allemaal kapot gingen. Hè, daarvan zei zij, als het nu iets duidelijk is, dan is dat dus dat we een Europese commissie moeten hebben die geopolitiek denkt. Wij zullen moeten praten met China, met India, met Amerika, met ja, de landen in het Midden-Oosten, met Afrika, over onder andere hoe we die handelsketels weer op orde krijgen.
Ja.
En al die dingen waardoor onze economie en ook wellicht opnieuw het financieel stelsel, men dacht dus weer angstig over Griekenland en zo, als het ware in verlamming raakt.
En dit idee, wij moeten geopolitiek gaan denken, wij zijn een geopolitieke commissie. Eerst was het, wij zijn een politieke commissie, maar het werd al snel, we zijn een geopolitieke commissie. Dat heeft er zelfs in een land als Nederland toegeleid, dat in Nederland eigenlijk alle belangrijke partijen nu in hun verkiezingsprogramma opschrijven. In Europa moeten we niet alleen als het over het economische beleid en de handelsbetrekkingen samenwerken en zonder veto's werken. Maar dat moet ook in de toekomst gaan over ons buitenlands beleid.
En de Defensie-Unie en cybersecurity en.
En zelfs voorzichtig ook al het zorgbeleid moet in Europa meer gecoördineerd worden, waar het vroeger helemaal niet gebeurde.
En de Energie-Unie en zelfs een soort unie voor zeldzame en zeer noodzakelijke grondstoffen die nodig zijn voor ja, zeg maar de allernieuwste innovatieve toepassingen die ook weer nodig zijn om de energietransitie te kunnen maken.
Kortom, je bent bezig met de ene crisis, namelijk de klimaatcrisis, en de andere crisis dient zich aan. En dat leidt tot hele nieuwe aanpakken in Europa die soms ook echt komaf maken met allerlei taboes die er waren in de lidstaten. Namelijk, hier mag Europa zich eigenlijk niet mee bemoeien. En als Europa zich ermee bemoeit, dan kunnen wij altijd nog nee zeggen.
Ja. En we zien hier dus nu 3 presidenten van de commissie achter elkaar. Barroso, Juncker, von der Leyen, die dus door omstandigheden in de situatie kwamen met hun eerste grote State of the Union. Een never waste a good crisis, bijna als een soort permanent motto te hanteren. En je ziet hier nog eens, en dat is toch wel heel grappig. Kijk nog eens met nog meer afstand. Wat Giscard in die grondwet die geen grondwet mocht heten, dus zei, de commissie moet politiseren. Want daarmee kan het parlement ook echt politiseren. Dan is het niet alleen maar heel goed detail technocratisch uitwisselen en de regeringsleiders die doen de politiek. Dat was natuurlijk precies waar mevrouw Thatcher zo beducht voor was tegen monsieur Delors. Weet je nog die beroemde scène in het lagerhuis dat zei: de commission president, monsieur Delors, hij wil dat de commissie de regering wordt. Hij wil dat het Europees parlement het parlement wordt en dat de Europese raad de senaat. No, no, no.
The president of the commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the senate. No, no, no.
Maar in zekere zin zien wij nu dat die ambitie van Delors, dat die in de zekere zin is gerealiseerd.
Ja. Het zou voor Thatcher, was er nog geweest, mogelijk een nachtmerrie zijn geweest als ze dit had kunnen meemaken. In Nederland heb je partijen die nog niet zo heel lang geleden toch echt wel eurokritisch waren, om niet te zeggen sceptisch, zoals de VVD en ook toch wel een periode het CDA. Maar die gaan daar nu helemaal in mee, in die nieuwe lijn die in Europa is gekozen, vaak op voorstel van de Europese Commissie.
En daarom is het dus des te opvallender dat nieuwe partijen als het Nieuw Sociaal Contract en BBB op dit punt dus gewoon sterk verouderde betogen houden. Het BBB schijnt zelfs terug te willen naar de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, in combinatie met wat handelsakkoorden mag dan Brussel doen, en dat was het dan. Nou ja, Jaap, ik zeg dan tegen iedereen in de agrarische sector en ook in de industrie en alles rondom die agrarische sector, ik hoop dat u beseft dat dan alle boerenbedrijven en alles wat daarmee samenhangt in Nederland failliet is. Want als je in Europa dus geen Europees landbouwbeleid kunt voeren, geen Europees innovatiebeleid, ja, voor bijvoorbeeld ook Wageningen, dan is het gewoon over en uit. Als het Europees beleid, en dat geldt voor BBB in zekere zin ook voor Nieuw Sociaal Contract, als je de eurosceptische Toon Daafman leest, als dat zou worden gerealiseerd, dan gaat in elk geval de landbouwsector en alles wat in Nederland daarmee samenhangt binnen de kortste keren failliet.
In het BBB-verkiezingsprogramma staat zelfs nog een extra rem op Europese besluitvorming. De BBB wil het comité van de regio's. Er is een comité waarin ook de regio's met elkaar praten. Dat heeft invloed op het uiteindelijke beleid. Maar niet omdat ze een poot tussen de deur kunnen steken.
Ze hebben geen constitutionele, ze hebben grondwettelijke remfunctie. Ze zijn een belangrijke klankbord voor bijvoorbeeld de beste en slimste oplossingen die je uit Brabant, uit Beieren, uit kunt halen.
Dat is dus heel goed. Maar wat zegt BBB? Het Comité van de Regio's wordt een Europese Senaat met vetorecht. Er komt dus nog een extra laag. Sterker nog, waar we elders het vetorecht aan het weghalen zijn, omdat dat niet blijkt te werken, omdat Europa dan niet stevig genoeg kan staan, bijvoorbeeld tegenover Poetin en tegenover China. Er komt dus nog weer een extra laag met vetorecht bij, volgens BBB.
Mevrouw Thatcher draait zich nu 3 keer in haar graf om. Want er komt dus nu een Europees orgaan dat niet gekozen is, dat dus de status van een senaat krijgt met vetorecht.
Ja.
Nee, Caroline.
Dit was nog het opmerkelijkste. Er staan natuurlijk ook dingen in dat BBB-programma die wel te verwachten waren. Namelijk een opt-out voor natuur en migratie. En ook aparte regels voor belangrijke Nederlandse delta, aangezien die delta belangrijk is voor de voedselproductie. Dus eigenlijk de hele boerenstand in Nederland, die krijgt nieuwe regels die eigenlijk niet door via Europa lopen.
Maar dat betekent dus ook, die opt-out, dat men dus niet meer deelneemt in het Europees landbouwbeleid. Wat ik hiervoor al zei. En opt-out voor natuur en migratie is natuurlijk om vogels te laten migreren over de grenzen. Ja.
En ook nog heel belangrijk voor BBB, het terugdraaien van het pulsvisverbod. Dus landbouw en visserij worden buiten haakjes geplaatst wat Europa betreft, voor Nederland.
Hetgeen dus betekent geen deel van de Europese handelsverdragen ook. Dus betekent dus dat de Nederlandse landbouw dus niet meer mag meedoen. Ja, ik zeg het maar, dat is de consequentie. Als je dus als je met Canada iets doet, als je de Mercosur doet, als binnenkort zowel met Japan als met India, ja, ook die afspraken zijn gemaakt, ook dus over de kwaliteitscontrole op de producten. Dat doet Nederland dan allemaal voor de landbouw niet aan mee.
Zouden al die bedrijven die de kroketten leveren op de bijeenkomsten van BBB dat allemaal wel weten?
Nee.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, wat we zien is dat nationale regeringen de commissie hebben gesteund de afgelopen jaren. En zelfs vinden dat besluitvorming soms nog wel wat sneller mag in Europa. We hadden het net over BBB, die eigenlijk de klok toch weer terug wilde draaien als het gaat over het landbouwbeleid. Sterker nog, we waren rijk geworden mede door die Europese landbouwsamenwerking. Misschien voelde Ursula von der Leyen wel een beetje nattigheid toen ze haar speech aan het schrijven was. Want toen ik haar woensdag beluisterde, hoorde ik haar ineens uitgebreid waardering uitspreken voor de boeren die ons dag na dag van voedsel voorzien.
Jaap, daar zag je ook weer hoe buitengewoon, mag ik het zeggen, machiavellistisch, in de goede zin van het woord, afgewogen deze speech in elkaar zat. Het was namelijk het gedeelte waarin mevrouw von der Leyen ineens van taal veranderde.
Want ze sprak om te beginnen Engels in haar speech.
Uitvoerig in het Engels. En ineens ging ze over op het Duits. En dat begon met een gloedvol betoog over de culturele diversiteit in Europa. Onze culturen, onze talen, hoe prachtig dat is. En daarin is de natuur van Europa niet minder een voorbeeld van veelvoud. En ze zei dus, de biodiversiteit van Europa is zoiets als onze culturele diversiteit. Onze muziek, onze talen, zegt ze. En zegt dus, de dieren, de natuur en de producten van de cultuur van de mensen, die zijn allemaal in Europa dus van veelvoud.
Maar dat is opvallend, want zij noemt dus de natuur. Laten we nou juist in Europa heel veel gedoe hebben gehad de afgelopen maanden over de natuurherstelwet.
In het bijzonder vanuit de fractie waar mevrouw von der Leyen politiek, zeg maar, qua familie toe behoort.
De Christen-Democraten en Conservatieven, en waarvan het Duitse blok weer heel erg dominant is.
En het was dus geen toeval dat ze dit wat zoetige en lievige groene natuurverhaal over onze Wälder. Ze heeft het over das Wattenmeer. Heeft ze, dat. Ze wijst erop dat de Oostzee het grootste brakwatergebied op aarde is. En dus natuurlijk helemaal Europees is. Hè, van Estland en Finland hè, tot Denemarken.
Ja, maar toen kwam het addertje onder het gras.
Toen kwam het addertje. Want toen zei ze...
Zij zei ook, het is belangrijk de natuur te beschermen. En dat moet hand in hand gaan met onze landbouw.
Want onze boeren... He, zo was het verhaal. Dat zijn de beste natuurbeheerders die er in de wereld zijn.
En dit is de enige manier om voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.
Biodiversiteit en ökosysteemleistung zijn voor alle mensen in Europa überlebensnotwendig. De verlust dieser natuur zerstört niet nur die Lebensgrundlage, sondern auch das Heimatgefühl von Menschen. Wir müssen sie schützen. Und gleichzeitig muss auch die Sicherung unserer Lebensmittelversorgung mit und in der Natur Aufgabe sein und bleiben. Ich möchte heute unseren Landwirten meine Anerkennung aussprechen. Meine Anerkennung und mein Dank dafür, dass Sie uns Tag für Tag mit Lebensmitteln versorgen. Gesunde Lebensmittel. Für uns in Europa ist diese Aufgabe der Landwirtschaft die Grundlage der Agrarpolitik. Und auch die Unabhängigkeit in der Lebensmittelversorgung ist uns wichtig. Das leisten unsere Landwirte.
Dus de geopolitieke kant van het veiligstellen van de essentialia in Europa, door Europa... En ook binnen Europa werd dus nu gecombineerd met de biodiversiteit en het blijvend investeren en levendig houden van de landbouw. Nou, dit was de speechschrijver die dit stukje maakte en ook nog toevallig in het Duits. Die verdient natuurlijk wel een klein medailletje van mevrouw von der Leyen. Dat zat wel heel knap in elkaar.
Ja, von der Leyen stelde voor heel concreet om een dialoog te starten over de toekomst van de landbouw in de EU...
En dat was voor de fijnproevers een dingetje. Want ik zag onmiddellijk de eerste reacties van mensen die dus... Ik zal maar zeggen, de codewoorden die hiervoor gebruikt worden.
Bijvoorbeeld Bas Eickhout, de Nederlander die in het Europees Parlement zit namens GroenLinks. Die zei, ja, een dialoog met boeren, dat ken ik uit Nederland. Want daar hebben we al een hele tijd een verlammende dialoog over de stikstofaanpak.
Oh, dus Bas Eickhout denkt... Johan Remkes komt naar Brussel om met Sjaak van der Tak Europa en Mark van de Oever Europa om de tafel te gaan zitten.
Ja,
ik denk niet dat dat is wat Ursula von der Leyen bedoelt.
Nou ja, ik dacht ook, we moeten natuurlijk sowieso kijken naar het landbouwbeleid voor de toekomst. Want in de speech ging het op een bepaald moment ook over, zeer uitgebreid zelfs, over de uitbreiding van de Europese Unie. Dat toch iets is waar we heel goed naar moeten kijken en dan moeten we ook niet te veel treuzelen.
En je kunt Oekraïne niet bij Europa houden zonder een gigantisch moderniseringsplan van juist de landbouw voor dit meest vruchtbare deel al sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen van
Want
Europa.
Zodra Oekraïne lid is van de Europese Unie en er verandert niks aan het huidige landbouwbeleid, met name aan het subsidiebeleid, dan wordt meteen het landbouwbudget verdubbeld. Dat kan dus niet.
Dat betekent dus dat als Oekraïne... in de bestaande verhoudingen landbouwsubsidies zou krijgen... als waren zij de zeer hoog ontwikkelde, ook technologische boeren... zoals hier in Nederland, of de keuterboertjes in de Alpen in Beieren... dat dan er geen geld meer was voor de boeren in Spanje, in Italië, in Frankrijk... en in Nederland en in Duitsland. Zo hard is het dan. Dat maakt dus zo'n dialoog wel nodig.
Ja, maar je kunt die dialoog dus... zowel negatief interpreteren, hangt er maar vanaf van wat je positie is, als positief.
En ik vond interessant dat een zeer scherp waarnemer zei, die dialoog, dat is een uitermate slimme manoeuvre. Want als een Europese commissie, een commissaris, of in dit geval de president, een dialoog aankondigt, dan wil ze dus het bestaande debat, wat al loopt over dat onderwerp, stilleggen en misschien wel vervangen.
Ja, en ze hebben gezegd, die dialoog ervoor in de plaats.
En die wees erop dat er zo'n dialoog gaande is. Die heet From Farm to Fork. En dat is een ding van Timmermans. Dus zij heeft hiermee op een hele behendige manier een element van het beleid van Timmermans, waarmee hij dus als het ware de agrarische sector beïnvloedde, eigenlijk geprobeerd een beetje land te leggen.
Ja, dat is het beleid wat in Nederland vertaald is als van boer naar bord. En de vorige, een van de vorige ministers van Landbouw, moet ik zeggen, Carola Schouten, was daar in nationale beleid ook al mee bezig. Kritiek was wel, toen ze eenmaal klaar was als minister van Landbouw, dat het vooral bij papier gebleven was, papieren voornemens. En het komt erop neer dat ook de boeren, zoals de hele Europese economie, duurzaam moeten worden en dus circulair moeten gaan opereren. Dus alle troep die er bij de boerenproductie ontstaat, die moet ook weer op een bepaalde manier gebruikt worden, hergebruikt worden.
En dat raakt natuurlijk onmiddellijk stikstof. Zo grijpen die dingen dus in elkaar. Dus het leek als daar een soort mooie gedachte. We gaan met die boeren de toekomst verkennen. Maar de fijnproevers politiek die zagen allerlei haakjes. En ook wel weer dus in zekere zin met een zekere waardering zal ik maar zeggen. Voor de behendigheid hoe dit verhaal als het ware in elkaar stak. Er was overigens nog een heel interessant element. In het verhaal over de agrarische sector en over de Green Deal benadrukte von der Leyen dat klimaatbeleid en verduurzaming niet bedoeld is om bedrijven en met name de industrie op kosten te jagen. Het is juist bedoeld om de industrie te helpen die transitie te maken, ja, naar bijvoorbeeld geen energiegebruik, energiegebruik circulair. En daarbij wees ze onder andere ook op bijvoorbeeld de windmolens, de windenergie sector in Europa en de auto-industrie. En dat is natuurlijk twee dingen waarvan het heel helder is van wie ze die opdracht had gekregen. Dat is namelijk van Olaf Scholz.
Ja, dit is gewoon de auto-industrie die natuurlijk in Duitsland oppermachtig is.
Die belangrijk is in Duitsland. Die ook politiek is in Duitsland. Omdat bijvoorbeeld Volkswagen in zekere zin een bijna staatsbedrijf nog altijd is. En die windenergie, dat is ook in Duitsland een enorm punt. Want de zonnepanelenindustrie, die is doordat men in Europa onvoldoende scherp industriebeleid voerde, door China in feite opgeblazen.
Ja.
En men zegt, dat dreigt nu opnieuw te gebeuren met de windenergie. Net op het moment dat dus Duitsland en ook Nederland en Denemarken dus in de Noordzee een enorme expansie van die windenergie op zee bezig is te ontwikkelen. Ik vond het heel opvallend dat werd gezegd, de Green Deal is dus een Green Deal voor industrie en dus ook voor duurzame groene industrie, zoals wij bespraken onlangs met Olaf van der Gaag en Henry Bontebal, en is dus niet het soort bestrijden van de industrie omdat die vies is of zo.
Ja, ik moest ook denken toen ik dat woensdag hoorde aan dat gesprek met Bontebal, die in het gesprek met ons benadrukte, je hebt de industrie nodig, dus je kunt niet zeggen, het moet allemaal van vandaag op morgen, bijvoorbeeld die discussie nu over de fossiele subsidies tussen aanhalingstekens.
En de discussie over Tata Steel.
Tata Steel, waar trouwens Bontebal wel echt mee worstelde. En we zien het deze dagen ook bij Rob Jetten.
En je ziet dus dat Europa, bij monden van mevrouw von der Leyen, op een niveau daarboven een beetje een soort lijn uitzet. Waarvan ik zeg, we hebben het er zelf al over, dit heeft direct consequenties voor het debat rond de verkiezingen, de Tweede Kamer straks en het kabinet straks.
Ja, en nog een reden waarom ze die industrie zo oppijpt in die speech, is dat we in Europa die industrie natuurlijk extra nodig hebben om sterk te staan tegenover bijvoorbeeld China, die langdurig hebben gepoogd de afgelopen jaren om echt een enorme voet tussen de deur te krijgen in Europa. Sterker nog, wij hebben in het verleden natuurlijk industrie verplaatst naar China en naar andere landen in Azië. En we denken nu, dat is misschien net iets te veel van het goede geweest. Want we moeten onze eigen industrie koesteren.
Het is hoogst opmerkelijk dat vanuit dus dit Green Deal aspect en die groene industrie in de speech meteen kwam. Dit betekent een andere verstandhouding tot landen die met heel veel staatssteun, natuurlijk in Europa, hè, berucht begrip, proberen de Europese industrie in zekere zin te ondermijnen. Om dan vervolgens als het ware die kennis in dat land binnen te houden en daar dus zijn positie op de wereldmarkt te versterken.
En dan denk je, oh, dat is interessant. Het is een soort Europe first politiek. En waar kennen we dat van? Van America first. En noemden ze dan in dit verband ook de Verenigde Staten.
En dat is zo interessant, Jaap. Ze heeft het dan over, ik ga binnenkort, komt er een grote summit van de EU met China. Die noemden ze. En wij gaan met China een hele open verstandhouding hebben. Die bestaat uit de-risking, maar niet decoupling. Dus we gaan tegen de Chinezen zeggen, dat soort risico's dat jullie met staatssteun dat doen, daar gaan we afspraken over maken. Dat gaat niet langer door. We willen bovendien met China afspraken over rare earth, dus zeldzame grondstoffen. Maar we gaan ons niet afkoppelen van China. We willen met China, maar dan op voet van gelijkheid, en dat is dat geopolitieke weer, hè, tot heldere afspraken komen.
Ja.
En het interessante was, Ursula von der Leyen heeft het daarbij dus over China gehad en over landen die dat doen. En ze heeft dus de Inflation Reduction Act en haar grote vriend Joe Biden niet één keer genoemd. En een van de waarnemers die die speech volgde, die had een hele leuke reactie. Die zei, dat hoeft ze ook niet te doen, want zij weet dat Anthony Blinken en het Witte Huis alles wat daar staat in deze speech over China lezen als, ze bedoelt niet Xi, maar Joe.
Met andere woorden, er staat niet wat er staat, maar wij begrijpen het. Overigens, ik was op een gegeven moment tijdens een speech van von der Leyen, die ik thuis op het scherm bekeek, koffie aan het zetten. En toen hoorde ik op de achtergrond ineens gallium en germanium. En ik dacht, hé, ze is ineens in het Latijn overgegaan. Maar dat zijn ook weer van die zeldzame grondstoffen waar China exportrestricties op heeft.
Ja, en gallium heet naar Gallia, Frankrijk. En germanium heet naar Germania, Duitsland.
Ik dacht dus dat het daarover ging. Maar het ging over grondstoffen.
Nu we het toch over de economie nog hebben in die speech. Er zat één, ja, bij, mag ik zeggen, het was bijna een beetje borstklopperig. Zoiets van het is mijn laatste keer, hè, van deze periode. De commissie von der Leyen, misschien de eerste commissie von der Leyen. Hè, maar ja, je weet het kabinet er al. Dus ze dacht, ik gun mezelf dat. Want in feite heeft ze, bladzij 11-12 in de drukversie, zegt zij, toen in mijn allereerste reden, 2020, ik voor u stond met de pandemie. De gevolgen nog, hè, de naijl van de eurocrisis, Griekenland enzovoort. Toen waren we allemaal diep bezorgd. Want wij zagen als gevolg van die pandemie, wie weet hoeveel mensen er wel om zullen komen. Mensen die dus niet meer, ja. Ja, in het niet meer kunnen werken. Of mensen die heel erg ziek zijn. Denk ook aan long covid. En dus het kapot gaan van al die leverantieketens over de wereld. We gaan naar een depressie van de jaren 30 toe. En zij zegt, dat is niet gebeurd.
Sterker nog, de groeiprognose voor de Europese Unie voor dit jaar is 0,8% en voor volgend jaar 1,3%. Nederland zit daar wat lager.
We voelen nu toch, waar we het over hadden met Otto Frieken, wel degelijk de doorimpact van dus de opvallende verzwakking van de Duitse economie.
Ja, wij dachten eigenlijk nog dat zou meevallen.
Dat leek ook in de zomer, maar nu met de allernieuwste doorrekeningen uit Europa.
Er zit toch echt wel wat pijltjes tussen Duitsland en Nederland.
Maar wat mevrouw von der Leyen vooral benadrukte, dat ze zei van, niet alleen is die depressie niet gekomen, niet alleen hebben we wel tikken gehad, natuurlijk ook door niet alleen de pandemie, maar ook de energiecrisis en het ontkoppelen van Rusland met alles erop en eraan. Maar van een golf van faillissementen, dus van deindustrialisatie, van het kapotgaan van MKB en dergelijke en miljoenen werklozen, is geen sprake Integendeel, ze zegt, het grote probleem in Europa, economisch ook voor de groei op langere termijn en voor die energietransitie, dat we dat snel kunnen doen, is te weinig mensen. Zij gaf een cijfer, toen dacht ik, wauw, het is natuurlijk een onderwerp waar wij het al vaker over hebben gehad. Ook met mensen uit het bedrijfsleven en de onderwijswereld. Met Doekle Terpstra, met al zijn installateurs, weet je nog? 74% van de MKB-bedrijven in Europa zegt, wij hebben niet genoeg mensen.
Ja.
Waardoor wij opdrachten moeten laten lopen. Waardoor wij dus ook ons verdienmodel soms moeten aanpassen. En we dingen die we zouden kunnen doen die goed zijn voor bijvoorbeeld klimaat, energie, duurzame landbouw en dergelijke, moeten laten lopen.
Ja, als er vroeger een crisis was, dan hadden we het over mensen op zoek naar banen. Maar nu hebben we het over banen op zoek naar mensen.
Ja, en dat men dan dus zegt, misschien dus dan maar robotisering. Daar heb je dan weer andere mensen voor nodig die die robots kunnen maken met andere opleidingen. Dan heb je dat probleem weer.
Ja, overigens in het zuiden van Europa is nog steeds wel sprake van 10% werkloosheid.
En ook een hoge jeugdwerkloosheid nog. En zij zegt dus de reden te meer, zegt ze, om in Europa dus voor deze compleet nieuwe ontwikkeling in de arbeidsmarkt, waarbij we dus ook denken aan talent elders uit de wereld en waar we ook moeten denken aan de vergrijzing, wat natuurlijk ook juist ook in Zuid-Europa, hè, Italië, Spanje, maar ook Duitsland, hè, waar zij natuurlijk zelf vandaan komt, een enorm vraagstuk is, dat zegt, wij zullen dus het sociale Europa, zoals dat heet, hè, wat toen zo'n enorm punt was aan het Portugees voorzitterschap, Dat moeten we inderdaad veel meer leven inblazen. En heel fijntjes wijst ze er dan op dat het toevallig komend voorjaar, 50 jaar geleden is, dat Jacques Delors begon met de Europese sociale dialoog.
Ja, dat deed hij in het Belgische Hertoginnendal.
Inderdaad, Val d'Uchesse. En dat was natuurlijk, ja, we hebben het er al eens een keer over gehad. Toen hij zei, als je dus een interne markt krijgt, dan moet je dus ook intern in Europa afspraken hebben over arbeidsmarktregulering, gezondheid van werknemers. Waarvan mevrouw Thatcher toen zei, ja, nou krijgen we socialism by the back door. Ik heb Labour verslagen en die vakbonden. En dan kom ik via Delors, komt dat als het ware weer via de back door, komt het binnen.
Ja, en Van der Leyen stelt nu voor om dat arbeidsmarktbeleid een extra boost te gaan geven door weer in Hertoginnendal bijeen te komen.
En ze heeft dus al met het aankomend Belgisch voorzitterschap, natuurlijk samen met de Spanjaarden, hè, dat is natuurlijk die trio's in Europa altijd, gezegd, wij gaan opnieuw naar Hertoginnendal. En we gaan als het ware dat heel goed voorbereiden met werkgevers, werknemers. En ik zeg daarbij, reken maar dat daar dus ook de onderwijssector, de kennissector, ja, en dergelijke erbij betrokken wordt. Want dat heb je nodig voor mensen die dus nog langs de kant staan. Dan wel moeten omscholen, moeten bijscholen en dergelijke. Dus dat wordt een nieuwe editie van Delors, ja, visionaire aanzet van 50 jaar geleden. En ja, dat is meteen daarmee natuurlijk een heel groot thema voor het Belgisch voorzitterschap. Nou ja, zeer binnenkort is een hele grote Europese conferentie in Amsterdam, die in feite het denkwerk op dit punt vanuit met name het beroepsonderwijs, het leven lang ontwikkelen en het bedrijfsleven eigenlijk voor het eerst groot bij elkaar brengt, met een organisatie waar wij alles vaker de diepte mee ingaan zijn. Wij zijn Katapult. En Jaap, wij zijn daarbij.
Het platform Talent voor Technologie.
Ja, en wij zijn daarbij en ik hoop dat het ons lukt om daar op dit grote thema, ook in deze toekomstgerichte speech van mevrouw von der Leyen, een aantal heel interessante mensen te spreken.
Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren, neem dan contact op.
En je bereikt via Betrouwbare Bronnen heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
Stuur een mailtje aan adverteren@dag-en-nacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, neemt dan contact met je op. adverteren@dag-en-nacht.nl. PG, we hebben dus in Europa om de economie overeind te houden en te zorgen dat we niet echt van groei naar krimp gaan, hebben we arbeidsmarktbeleid nodig. Maar ik hoorde nog iets anders Ik hoorde haar op een gegeven moment weer de bekende zin uitspreken, whatever it takes.
En dat was geen toeval, Jaap. Je zag ook dat het parlement bijna een beetje begon te lachen, omdat ze onmiddellijk begrepen wat hiermee bedoeld werd. Zij zegt, wij moeten, kijk ook naar die arbeidsmarkt, kijk dus naar die energie en transitie en dergelijke. Zij wees op het grote belang van waterstof als energiedrager. Dat heel Europa dat ook niet meer in zijn eentje per land kan doen. Dus ze zei, ik heb maar eens aan iemand gevraagd om hier over na te denken. En in feite een soort Europese strategie voor de toekomst van onze economische ook innovatie. Waar gaan we de komende 100 jaar ons geld mee verdienen? En dat is Mario Draghi.
Honorable members, these three challenges, labor, inflation and business environment, come at a time when we are also asking industry to lead on the clean transition. So we need to look further ahead and set out how we remain competitive as we do that. And that is why I have asked Mario Draghi, one of Europe's great economic minds, to prepare a report on the future of European competitiveness, because Europe will do whatever it takes to keep its competitive edge.
Whatever it takes, Mario Draghi.
De bankpresident die met die woorden destijds ingreep in de eurocrisis en daarmee meteen ook voldoende vertrouwen kon wekken, waardoor we uit die crisis gekomen zijn.
Wat hij noemde zijn big bazooka. En dit is natuurlijk op een andere manier buitengewoon slim. We weten allemaal dat Draghi in feite als een soort supervisor functioneert voor de economie, maar ook voor de Europese Commissie, wat betreft de uitvoering van de grote investeringsplannen in Italië, in opdracht van president Mattarella, een beetje naast en een beetje boven mevrouw Meloni.
Ja, als we het over de economie hebben, hebben we het natuurlijk ook over artificial intelligence, want dat is bepalend eigenlijk voor bijna alle innovaties die we de komende jaren gaan zien. Daar sprak zij ook over.
Dat was heel interessant, want zonder zijn naam te noemen, nam zij in feite de denklijn van Henry Kissinger over. 100 jaar en nog altijd blijkbaar, ja.
Waar we het een tijdje geleden in Betrouwbare Bronnen over hadden.
En je hebt hem ook laten horen dat hij zei van, ja, wat op dat punt gebeurt, daar moeten we heel diep over nadenken. Hij zei ook dat Amerika dat niet alleen kan. Nou, wat heeft mevrouw von der Leyen voorgesteld op de G20? En dat heeft ze dus nu, als het ware, vertaald in haar Europese verhaal. Dat er in feite een soort mondiaal platform moet komen waarin zowel wordt gekeken naar wat betekent dit, gewoon puur technologisch, wat kunnen we zien. Wat betekent dit voor de governance van dat soort technologie? En wat betekent het als je zegt, ja, er zitten ontwikkelingen in waarvan je zegt, daar willen we burgers of de samenleving voor beschermen. Dat je dat ook in kaart brengt en dan met elkaar afspraken maakt. Dus met Amerika, met Japan, vul maar in. Dat voorstel heeft het heel goed gedaan bij de G20. Dat werd echt aanvaard. En zij heeft dus gezegd, eigenlijk willen wij als Europa op dit punt een beetje een voortrekker zijn. Want we willen ook technologisch hier niet achterlopen, maar we willen vooral voorop lopen bij dus die sociaal verdraaglijke, vanuit waarden en normen, zouden we bijna zeggen, noodzakelijke governance en dus ook de dialoog daarover met het betreffende bedrijfsleven.
Ja, dit sluit natuurlijk ook aan op de twee grote digitaliseringswetten die al door Europa behandeld zijn de afgelopen tijd.
Ja, ik zat te denken dat onze gast ooit, Roberto Viola, dat die zal wel gedacht hebben van, ik krijg er nog een paar klusjes bij. Hè?
PG, vorige week zagen we de G20 en die vond plaats in India. En India is natuurlijk ook een land waar we vanuit Europa naar moeten kijken en echt rekening mee moeten houden tegenwoordig als het om economische kracht gaat.
Ja, mevrouw von der Leyen heeft ook daar ter plekke met premier Modi als het ware een soort laatste ronde in gang gezet van het maken van een heel groot soort vrijhandelsakkoord met India. Dat was ook de reden waarom premier Rishi Sunak opnieuw geheel met lege handen terugkwam naar Londen.
Ja.
Want Modi heeft opnieuw de truc die hij al tegen Theresa May heeft geprobeerd toen, nu op Sunak losgelaten. Laat ik zeggen van, ja, dat is toch prachtig. We zijn met Europa, hè? We zijn zo goed bezig en jullie kunnen zo aansluiten. Dus Sunak kon weer onverrichte zaken naar huis.
Ja, zij noemde overigens nog wel meer handelsakkoorden die er wat haar betreft aan zitten te komen. Onder andere noemde ze ook opnieuw Mercosur.
Mercosur, dat heeft ze ook heel nadrukkelijk opgenomen met de volgende voorzitter van de G20, namelijk president Lula van Brazilië. Inderdaad, een geopolitieke commissie. Maar het meest spannende, vond ik, van de G20 in India voor Europa was eigenlijk de volgende grote stap van met name het werk van de Finse eurocommissaris. Die is al de chefin van de Global Gateway. Dat is in feite het antwoord van Europa op de zijderoute. Richting de landen in het Midden-Oosten, in Azië, in Afrika. Daar is in India, in een soort co-productie van Modi met mevrouw von der Leyen, een tweede zijderoute geformuleerd.
Maar dan met India.
India, Midden-Oosten, Europa. En ja, kijk even op de wereldkaart. Dat is dus een alternatief rivaal, ja, voor China. Maar is ook een manier om dus in feite om Rusland heen te bewegen. En daar zitten dus landen bij als India. De Emiraten doen mee. Saoedi-Arabië doet mee. Turkije doet mee. En het is natuurlijk voor de nieuwe potentiële lidstaten van de EU, namelijk de West-Balkan, voor Moldova en voor Oekraïne natuurlijk cruciaal. Dit nieuwe lange termijn investeringsplan met India en het Midden-Oosten raakt onmiddellijk dus ook het perspectief van de nieuwe lidstaten.
PG, tot slot, als we het hebben over de reden, de staat van de Unie, de staat van de Europese Unie van von der Leyen. Zij had het ook over de uitbreiding van de Europese Unie. Natuurlijk had ze het daarover, want we weten allemaal dat Oekraïne kandidaat lidstaat is geworden, Moldavië ook. En er zijn er nog een aantal die al een tijdje in de wachtkamer zitten, westelijke Balkanlanden. Maar daar zei ze toch iets opmerkelijks over, waarvan ik dacht, heeft ze wel goed nagedacht over wat ze daar zegt en wat bedoelt ze daarmee? Ze zei, controversiële en tijdrovende wijzigingen van de grondregels van de EU zijn niet per se nodig. We kunnen zowel uitbreiden als verdiepen. Maar toen dacht ik, ja, we hadden het net al over dat vetorecht dat op sommige beleidsterreinen, buitenlands beleid bijvoorbeeld, afgeschaft moet worden. Dat zal toch echt wel via een verdragswijziging moeten.
Dit was een uiterst opmerkelijke passage en die zat ook een beetje bijna wat Rutteaans in een soort achterloos bijzinnetje. Want wat zei ze in feite? Ze zei, wij kunnen alles wat we willen met de nieuwe lidstaten, met de voorwaarden daarvoor, regelen binnen het bestaande verdrag. En ik ga dus ook voorstellen doen die het op die manier werken. En zou nou aan het eind van de rit, ja, de conclusie zijn, misschien is het toch handig om een verdragswijziging te doen, dan doen we dat. Ik ben heel benieuwd of dus de commissie von der Leyen daar nog mee komt in dat laatste jaar.
Ja.
Want dat zou, ja, voor de opvolgers natuurlijk een enorme, ja, uitdaging zijn, om geen ander woord te gebruiken.
PG, binnenkort is er een top in Granada. Dat is een top waar ook Mark Rutte nog aan deelneemt. Dat is voor de Nederlandse verkiezingen. En daarna zullen er nog wel een paar toppen zijn die Mark Rutte in de afwachting van de uitkomst van de kabinetsformatie zal meemaken. Maar in ieder geval in Granada.
En dat is de opvolger van die top in Moldavië, waar wij met Natalia Gavrilitsa uitgebreid over hebben gepraat.
Daar willen ze het ook al een beetje over die uitbreiding gaan hebben en over hoe je de Europese Unie beter in elkaar zet.
Want al die landen die het betreft, die zijn daar allemaal uitgenodigd. Daar is Oekraïne, daar is Moldavië, daar is Albanië. Want dat is die Europese politieke gemeenschap.
Ja, en als het gaat over die uitbreiding, dan heb je wel echt meningsverschillen tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld Nederland is huiverig. Die denken het werkt nu goed. En er komen allerlei landjes bij die nog heel veel moeten leren en die nog heel erg veel poten bij moeten trekken. Maar bijvoorbeeld Scholz, de Duitse bondskanselier, en ook Macron, de Franse president, die zijn wel voor snellere uitbreiding.
En daarom wordt dus die top in Granada cruciaal.
Ja.
Zoals die top daar in dat wijnkasteel in Moldavië cruciaal was als signaal, ja, naar zeker het Kremlin, over don't mess with us. Nou, dat heeft gewerkt. Wordt dus die Granada-top cruciaal, omdat daar in feite van de lidstaten wordt gevraagd, waar staat u nu? Kunnen we aan de slag of niet?
Ja, nou zijn landen als Nederland die denken van ja, het duurt nog wel een tijd voordat die landen echt helemaal klaargestoomd zijn.
Maar dan moet je dus dat klaarstomen wel met elkaar gaan organiseren.
Ja.
En dat klaarstomen, hoe doe je dat? Dat doen dus de huidige lidstaten. Dus Nederland, als het zegt, ja, maar Moldavië kan niet zomaar lid worden, dan zal mevrouw von der Leyen en haar mensen tegen de Nederlandse regering zeggen, wat gaat u dan doen met uw enorme kennis op allerlei terreinen om Moldavië snel klaar te stomen?
En het interessante was, op het moment dat Ursula von der Leyen in haar speech begon aan het uitbreidingshoofdstuk. Ze begon ook meteen met The Great Enlargement of 20 Years Ago. Van, denk daar eens aan hoe dat toen was en waar staan we nu. In haar geschreven tekst stond Honorable Members, this is in our shared interest. Maar in haar gesproken tekst zei ze, ze vergiste zich en ze moesten zelf om lachen en de parlementariërs ook. De Honorable Members, die ze eigenlijk moest aanspreken, de leden van het Europese parlement. Ze zei Honorable Member States.
Honourable Member State, Honourable Members. The next sentence is, this is on our shared interest. Parliament, Member States and Commission. This is in our shared interest. Just think about the great enlargement of 20 years ago. We called it the European Day of Welcomes.
Honorable Member States. Want die lidstaten die moeten natuurlijk bepalen welke landen erbij komen. En juist ook met de ambassadeurs van de lidstaten heeft Ursula von der Leyen in de voorbereiding van haar speech nog uitgebreid zitten praten de afgelopen weken. Maar het was dus een verspreking, want ze dacht dus even niet aan al die Europese parlementariërs die daar voor haar zaten, maar aan de member states.
Het was dus eigenlijk Dear Mark.
Ja, nou hoorde ik dat er in de boezem van de Europese Commissie gewerkt wordt aan een plan wat misschien het probleem enigszins kan oplossen. Van, zijn die landen wel op tijd klaar? Charles Michel heeft onlangs gezegd, in 2030 verwacht ik wel dat de landen waar we het nu steeds over hebben kunnen toetreden. Nou, landen als Nederland die hebben daar hun vraagtekens bij. Er wordt nu een idee uitgebroed in de Europese Commissie en dat komt waarschijnlijk over een week of twee komt dat naar buiten. Dat landen misschien niet volledig hoeven toe te treden, maar gedeeltelijk. Dus op de hoofdstukken, zoals dat in Europa heet, waarop ze al gekwalificeerd zijn. Bijvoorbeeld, ik noem landbouw, dat zal misschien dan meteen niet voor Oekraïne gelden.
Maar wel voor de wijnbouw van Moldavië.
Maar bijvoorbeeld digitalisering. Ik kan best dat een lidstaat al digitaal klaar is. Dan ga je op dat front al meewerken binnen de Unie.
Onthoud, Jaap, dat dit model helemaal niet raar is. Oekraïne is al heel actief in bijvoorbeeld het Europees samenwerkingsproject van die conferentie van het platform Talent voor Technologie en Catapult. Want die doen al lang mee in die beroepsonderwijsdingen. Ze doen al mee in Erasmus. Ze doen al mee.
En voor zover Europa over defensie gaat, kan Oekraïne daar meteen ook aanschuiven.
Een van de activiteiten die mevrouw von der Leyen noemde op dit terrein was dat Europa versneld, ja, in het kader van een defensieunie gaat zorgen voor ammunitie voor Oekraïne. Dan kun je maar beter ervoor zorgen dat ze snel meedoen. Dus er kon wel eens een heel pragmatisch, een soort deelaspecten lidmaatschap ontwikkeld worden. Wat in feite, ik zou bijna zeggen, legitimeert wat in de werkelijkheid al lang gebeurt op grote terreinen.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
PG, Tot slot, we hebben in Nederland natuurlijk verkiezingen op 22 november. Als je zo'n speech hoort, dan luister je ook altijd even extra met een Nederlands oor. Wat betekent dit voor ons? Nou heb ik goed geluisterd en ik hoorde eigenlijk maar één Nederlands ding in die speech. En dat was de Waddenzee. Die werd genoemd als een prachtig Noord-Europees natuurgebied.
En dat was in dat mooie Duitsstalige gedeelte. Dit voor alle Duitse toeristen.
Dan zal burgemeester Ineke van Gent binnenkort weer heel wat nieuwe mensen kunnen verwachten.
Nou Jaap, ik heb 4 punten uit die speech waarvan ik dacht, ja, eigenlijk moeten de media, die zeggen we willen een diepgang, weet je nog? We willen ook een ideologisch debat vanuit het midden. Dat moet over inhoud gaan. Nou, dan heb ik 4 inhouden uit deze speech dat ik zeg, ik zou het daar maar eens over hebben. De eerste, die noemde ik al, mevrouw von der Leyen zegt, ik ga door met de Green Deal van Frans Timmermans en van mijzelf en van de hele commissie. Maar we moeten het evenwicht met ontwikkelingen als het stikstofvraagstuk. De energietransitie, hebben we daar genoeg mensen voor? Het ontwikkelen dus van die groene industriepolitiek. En dus ook landbouw en natuur in evenwicht daarbij wel in ogenschouw nemen. En dat dus niet als losse hoofdstukken of losse silo's van elkaar ontwikkelen. En ik dacht, dat lijkt me voor de Nederlandse discussie van en hoe gaat Nederland daar dan op insteken, niet oninteressant. Zeker als een belangrijke figuur daarbij de nieuwe eurocommissaris wat uit Nederland is.
Dus misschien een klein bruggetje ook naar partijen als BBB en NSC.
En misschien zelfs naar de Partij voor de Dieren, ja.
Als die straks mee gaan doen in de kabinetsformatie.
Maar die zullen dan moeten leveren. Of zij dat, of ze alleen maar voor die belangen staan en voor geklaag uit de regio. Of dat ze, laat ik zeggen, deze meer evenwichtige visie, ja, of ze daar iets mee kunnen.
Ja, wat hoorde je nog meer wat voor Nederland van belang is?
Nou ja, heel interessant was natuurlijk, mevrouw von der Leyen heeft het natuurlijk gehad over grensbewaking, migratie en dergelijke. Dat was heel interessant. Zij verbond dat in het Franstalige deel van de speech met de grote klimaatveranderingen. En dat was dus onmiskenbaar bedoeld, ik zal maar richting Afrika en Frankrijk en Afrika. Het feit dat de Afrikaanse Unie nu lid is van de G20 en dus ook meedoet in die Global Gateway, dat benadrukte zij. Dat ze zei, die manier van kijken geldt ook voor hoe we Afrika helpen.
Ja.
En het interessante was dat ze natuurlijk zei, we gaan dat allemaal doen en dit en dat. Maar het was in haar speech helemaal niet een soort grote alarmistische crisis. En we staan op instorten en wat dan niet. Eerder nog zat er iets in, we zullen bij de demografie ook moeten kijken naar het feit dat Europa dus te weinig mensen heeft, te weinig talenten heeft. We zullen dus de allerbeste uit heel de wereld misschien in Europa willen moeten opleiden.
Dus misschien wel een klein steekje onder water naar Nederland, waar natuurlijk het kabinet gevallen is op het asiel- en migratiebeleid. Aan de andere kant dacht ik, kijk, dat migratiebeleid, er is in 2020 een migratiepact gesloten binnen Europa, binnen de Unie. Maar nog steeds niet alle landen werken daar heel hard aan mee. Dus dit is gewoon een beleidspunt wat nog niet helemaal geslaagd is. We zagen natuurlijk onlangs von der Leyen ook samen met Mark Rutte in Tunesië om die Tunesië-deal te sluiten.
Daar wees ook op dat je er niet omheen kunt met de buurlanden van de Unie tot afspraken te maken. En vandaar dus dat het ook in het Frans was, gericht op Frankrijk en dus Noord-Afrika en de rest van Afrika.
En die Tunesië-deal, daar is lang niet iedereen nu positief over. Sterker nog, ik hoorde onlangs Frans Timmermans zelfs in Nieuwsuur daarover zeggen dat hij die zo niet gesloten zou hebben.
En daarom was het dus interessant dat mevrouw von der Leyen zei van, ja, wat had u dan gewild dat ik deed? Want dat was wat ze in feite zei tegen de linkerzijde in het Europees Parlement. Zo van, het is misschien een beetje makkelijk om mij te kritiseren dat ik met Mark Rutte en mevrouw Meloni, ja, dan maar zeggen, nou, we gaan gewoon met die mensen praten, we moeten kijken of we iets kunnen doen. Ze gaf eigenlijk impliciet aan, natuurlijk is dat niet volmaakt, nee. Is dat land volmaakt? Is die president volmaakt? Echt niet.
Wat hoorde je nog meer, PG? Voor Nederland?
Ja, dat wij zullen geopolitiek volwassen moeten zijn. En dat betekent dus dat we dingen in Europa samen moeten doen die we echt niet meer alleen kunnen. En dat geldt, wat ik al zei, het verhaal over Afrika, het verhaal over China, het verhaal over die zeldzame grondstoffen, cyberwar tegenover Poetin, tegenover Iran.
Ja, en dit zou de Rutte, zoals wij die de afgelopen 2 jaar kenden, heel goed begrijpen. Maar misschien niet de Rutte die we in de jaren daarvoor kenden, die soms ook wat op de rem trapte als het ging om sommige aspecten van Europa.
Voor en na Chopin.
Dus dit is misschien ook wel een bericht aan de nieuwe premier in Nederland die we nog niet kennen.
Nee, maar ook dus een bericht. Een bericht aan partijen wier programma's puur nationaal zijn. Alleen maar met Nederlandse dingetjes en dingen in het binnenland bezig zijn. En dan aan het eind van hun programma, oh ja, ook nog een hoofdstuk internationaal in Europa.
Ja.
En dat sprak nu weer heel helder hieruit. En natuurlijk heel interessant. En heel, voor Nederland heel interessant en opbeurend is natuurlijk haar verwijzing naar de 50 jaar sociale dialoog van Delors in Europa. In feite de herwaardering van de polder. De herwaardering, misschien ook door de oorlog in Oekraïne en de grote vraagstukken van als we het niet samen rooien, dan gaan we er apart één voor één allemaal aan.
Ja, waarbij je dus wel die kanttekening nog een keertje moet plaatsen, die Bas Eickhout erbij zetten. Als dat maar er niet toe leidt dat we weer zo ontzettend sleazy allemaal om tafels gaan zitten. En dan bijvoorbeeld met de boeren heel lang praten en de boeren uiteindelijk met hun organisaties zeggen, wij doen het toch maar niet aan mee.
Ik zou bijna tegen Bas Eickhout zeggen, laat hij eerst eens in Europa vaststellen bij welke groepering in Europa zijn nieuwe partij van GroenLinks en PvdA samen gaat behoren.
Ja, dat is een goeie, want Bas Eickhout, dat weet ik, die hecht erg aan de groene samenwerking binnen Europa. En die heeft ook wel eens gezegd, ja, ik zie mij en mijn partij toch eigenlijk niet bij de Sociaaldemocraten aanschuiven.
Dus voordat hij anderen bekritiseert, eerst even je eigen huiswerk doen, beste Bas.
En dat debat moet toch in GroenLinks en ook in de Partij van de Arbeid na de Tweede Kamerverkiezingen gevoerd worden. Want dan zijn we al aardig op weg naar de Europese verkiezingen. Met andere woorden, PG, het wordt een heel apart laatste jaar. Ik zei in het begin van de aflevering al eigenlijk maar 8 maanden effectief voor de Europese Commissie. Op weg naar de nieuwe verkiezingen in Europa.
En voor het parlement, Jaap. Het is die speech was niet alleen voor de commissie. Het is de brief aan de regeringsleiders en aan het parlement.
We krijgen dus in juni van het komend jaar een geheel nieuw Europees parlement. Dan hebben we al een geheel nieuwe Nederlandse Tweede Kamer. We hadden net ook al een nieuwe Nederlandse Eerste Kamer. We hebben dan misschien rond die tijd ook een nieuw Nederlands kabinet, mag je hopen. Onder leiding van een nieuwe minister-president. En die nieuwe minister-president die wordt in Brussel begeleid door een nieuwe permanent vertegenwoordiger, een Nederlandse ambassadeur, de opvolger dan van Robert de Groot, die dat nu is. Want die wordt vicepresident van de Europese Investeringsbank. En mogelijk gaat hij dan dienen onder Margrethe Vestager, die vorige week ook heeft gezegd, ik stop nu als eurocommissaris, want ik ben kandidaat, een van de kandidaten voor die functie.
En daarmee is mevrouw von der Leyen nog een vicepresident kwijt.
Ja, zij heeft dus in feite haar 2 steunpilaren de komende 8 maanden niet meer bij de hand om haar beleid door te zetten. Dat moeten nieuwe mensen doen.
Jaap. En er was één ding waar Ursula von der Leyen in die speech niet over heeft gehad.
Oh?
En dat was Ursula von der Leyen. Dat was natuurlijk heel opvallend. Aan de ene kant kon je zeggen, doordat ze een aantal grote thema's, denk even aan dat Artificial Intelligence Global platform aankondigt. Het feit dat ze zegt, India, Midden-Oosten en wij gaan nu dit doen. He, zou je kunnen zeggen, ja, ze ontstijgt bijna Europa. He, zou ook kunnen zeggen, zij zet hiermee in feite een aantal van de cruciale dingen voor een tweede termijn neer. En dat was volgens mij de echte boodschap van dat Duitsstalige gedeelte. Want dat Duitsstalige gedeelte over de natuur en de culturele vielfalt van Europa en de landbouw, dat was niet toevallig gericht natuurlijk op de CDU en de CSU van Manfred Weber. En zij gaf hiermee in feite haar kandidatuur in het Duits, dat ze eigenlijk de spitsenkandidaat wil zijn van de EVP.
Vorige keer was Weber dat nog en die werd bruut opzij gezet door de regeringsleiders, inclusief zijn eigen partijgenoten.
Want je weet, als het puntje bepaaltje komt, geeft de bondskanselier altijd de president van Frankrijk van hen tweeën de voorrang. En zo kwam de kandidaat van Macron, Ursula von der Leyen, op die stoel.
De titel van de staat van de Europese Unie was Answering the Call of History. Nou heb ik later de Nederlandstalige versie gekregen. En die staat toch altijd weer niet heel mooi als je dan naar de titel kijkt. Want er staat vandaag resultaten boeken om klaar te zijn voor morgen. Dat is de Nederlandse titel van Answering the Call of History. Wat toch echt meer als een historische toespraaktitel klinkt. Maar eigenlijk zeg jij, PG, als ik jou goed begrijp, de ondertitel, de geheime ondertitel van deze reden was: laat Ursula haar karwei afmaken.
En Jaap, luister hoe ze dat zelf zegt aan het slot van die speech.
Think again about the vision and the imagination of the young generation I started my speech with. It is the moment to show them that we can build a continent where you can be who you are, love who you want, aim as high as you want. A continent reconciled with nature and leading the way on new technologies. A continent that is united in freedom and peace. Once again, this is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Thank you.
Ursula von der Leyen. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 368. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show en door anderen die ons voorzien van donaties. Groot, maar ook klein, altijd fijn. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. PG, ik weet niet of jij regelmatig kijkt naar het televisieprogramma op SBS6 Vandaag Inside.
Nee.
Maar daar hoorde ik vorige week Sam Hagens, de politieke redacteur, het volgende in zeggen.
Wat ik fascinerend vind aan de tijd die nu voor ons ligt, het is totaal niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Er is wel, als je kijkt naar de geschiedenis, één ander moment geweest, want alles kan nu veranderen. Dat was in 2002. De Betrouwbare Bronnen, een hele interessante podcast, hebben daar een aflevering over gemaakt. Wat gebeurde er toen? Dat was het einde van het tijdperk Wim Kok, nu het einde van Rutte. Ad Melkert moest het overnemen van Wim Kok. Lukte hem niet om zich te onderscheiden. Fortuin kwam op, het was heel erg chaotisch. En er was één man die profiteerde van die chaos, dat was Balkenende. Omdat hij als stabiel en betrouwbaar overkwam. Ik ben heel erg benieuwd wie er nu in de campagne, want het kan best wel chaotisch worden met Omtzigt die met een nieuwe partij komt, Caroline, die allebei echt onder grote druk staan. Wie gaat dan die rol van betrouwbare en stabiele partij spelen?
PG, dit is toch wel bijzonder, hè? Bij SBS6 wordt de politiek verklaard met behulp van een aflevering van Betrouwbare Bronnen. De Betrouwbare Bronnen, zegt Sam Hagens.
Ik ben flabbergasted. Je moet stoppen op je hoogtepunt. En ja, Jaap.
Dus je wil ermee stoppen?
Maar ja,
je wil er echt mee stoppen?
Deze eeuwige roem. Bij Gijp. Bij Johan Derksen.
Je hoort die namen en je denkt, ik moet ook dwars gaan liggen. Want ik wil nog wel een tijdje door, PG. 368 is deze aflevering. 400 is toch ook een mooi getal? 500 misschien, 600 misschien. Ik wil door.
1000, Jaap, 1000.
Oh, ik begrijp het al. Het is maar een grapje, PG.
Dank je wel. Is goed om te horen dat je bijna frenetisch werd, beste Jaap.
En we blijven nog veel meer afleveringen maken. Al was het maar om Sam te helpen bij zijn uitleg in Vandaag Inside.
Beste Sam, bedankt overigens voor de voortreffelijke samenvatting die je daar heel concies gaf van ons betoog.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.